Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
Beleggerspanel.
Het cijferseizoen is officieel begonnen en advies- en ingenieursbureau Arcadis neemt het Canadese ontwerpbureau IBI Group over. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund, en Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Goedemiddag, heren. Welkom. Allereerst, jullie laatste transactie graag. Koen, ja, dat is meestal niet zo spannend als ik jou het woord geef, maar misschien hebben jullie wel iets gedaan met de portefeuille.
Ja, ik zit even te denken wanneer ik hier voor het laatst was. Maar de laatste transactie die wij, de echte wijziging in de portefeuille, was van medio maart. Toen hebben we,
ik heb jou sindsdien nog wel een paar keer gezien.
Ja, dus ik denk niet dat ik heel veel andere dingen te melden heb. Anders dan dat we toen meer in infrastructuur en ook meer in agricultuur gegaan zijn. En ja, de infrastructuur is natuurlijk wel nog steeds een goed en hot topic. Zeker ook als je gaat kijken nu de EDF dat genationaliseerd is. En ja, het energievraagstuk, ook vanwege de airco's die overal aanstaan.
Dus je staat er nog achter, begrijp ik.
Nou ja, absoluut. Ja. En je ziet dat portefeuilles, dat komt zo meteen ook nog wel langs. Ja, in deze omstandigheden hoort het er ook bij dat je portefeuilles wat defensiever inricht. En ja, agricultuur, dus landbouwgerelateerde items en ook infrastructuur zijn over het algemeen een stuk defensiever.
Daar komen we zo meteen inderdaad nog op terug. Simon, wat kun jij vertellen over jullie laatste transactie?
Nou ja, we gaan zo dadelijk hebben over halfjaarscijfers van bedrijven. En een belangrijk punt is dan kijken hoe bedrijven omgaan met inflatie, kostenstijgingen en dergelijke. Is dat wel of niet door te berekenen in hun prijzen richting de klanten? Een belangrijke sector waar dat zeker speelt is de autoverzekeringen. Verzekeringsmaatschappijen hebben nu te maken met snelle stijging van kosten bij ongelukken. En zijn ook meer auto's meer op de weg. Dus er gebeuren ook meer ongelukken. Kortom, hoe gaan we dat doorberekenen in klanten? Het probleem een beetje dat daar soms wat vertraging in zit. Hè? Want één keer per jaar wordt je verzekeringspolis vernieuwd. En dan krijg je een nieuw tarief. En die tarieven, ik beloof het je, die gaan nu al omhoog. En voor iedereen die de komende 12 maanden vernieuwt, gaat dat omhoog.
Maar meestal beloof je iets positiefs, maar jij belooft het tegenval.
Hou er rekening mee, zou ik zeggen. Maar voor verzekeringsmaatschappijen betekent toch dat ze een jaar moeten overbruggen. Dus kosten stijgen nu, premies komen pas later. Nou, gevolg is dat beleggers dat eigenlijk niet leuk vinden. Die aandelen zijn massaal verkocht de laatste paar maanden, zo'n laatste half jaar. En voor beleggers die iets verder vooruit durven kijken en denken van oké, vanaf 2023 zijn die marges weer op peil. Kan je mooie bedrijven met flinke korting kopen. Dus dat Admiral is een van die bedrijven die daarmee te maken heeft.
Mooie inleiding, maar we hebben nu eindelijk ook het bedrijf Admiral.
Ja, exact. Ja, normaal begin ik daarmee nu aan het eind. Ja.
Heel goed zo. Nou, laten we het dan maar hebben over dat cijferseizoen. Want dat zegt natuurlijk iets over de geleverde resultaten. Maar het is ook altijd een eik moment om te kijken hoe bedrijven de toekomst inschatten. Wat kunnen ze zeggen over wat ze over de rest van het jaar verwachten? Koen, zijn er nog bedrijven, sectoren waar jij in het bijzonder naar uitkijkt?
Nou ja, met name de sectoren die nu heel erg hard zijn afgestraft, technologie, hebben die inderdaad zoveel terugval in omzet en zoveel last van stijging van kosten?
Sorry? Je denkt dat het wel eens zou kunnen meevallen?
Ik denk dat laatste mee gaat vallen. Kijk, natuurlijk zien we overal lonen stijgen. Maar dan wil je dus ook kijken naar die bedrijven die de meeste marge maken per werknemer. Dan kom je heel vaak ook in software terecht. En als bedrijf, een van de laatste dingen waar je op bezuinigt zijn je softwarepakketten. Als je dat eenmaal hebt geïntegreerd, dan ga je niet zo snel meer zeggen van nou, ik schakel dit maar af. Dus ik denk dat dit hele in dat oogpunt hele defensieve sectoren zullen zijn als het economisch minder goed gaat. Sterker
nog, die techbedrijven die zelf zeggen wij nemen voorlopig even niemand aan of we gaan het met minder mensen doen.
Ja, weet je, natuurlijk. Als ze dat een jaar geleden hadden gezegd in hoofdconjunctuur, dan waren pas alle alarmbellen afgegaan. Als bedrijf wil je altijd heel kritisch kijken naar je kosten en of je besparingen kunt doorvoeren of je dingen efficiënter kan doen. En om dat nieuws naar buiten te brengen. Het is onlogisch om dat te doen, te benadrukken in een periode van hoogconjunctuur. Ik denk dat het ook voor een gedeelte misbruik maken van de situatie is, of handig gebruik maken van het sentiment. Nu is het veel geaccepteerder om te zeggen, jongens, we gaan eventjes gas terugnemen met het aannemen van mensen.
Maar het is niet strikt gezien noodzakelijk, denk jij dus?
Nou ja, niet als je naar de P&L. Het is geen kwestie van ze moeten nu saneren omdat ze het anders niet overleven. Dat is het helemaal niet.
Simon? Gelegenheidsargument, raad het lekker op.
Mee eens dat de meeste techbedrijven absoluut gereden hebben om te saneren. Wel zie je dat minder personeel aannemen. Sommige gevallen ook investeringen wat vooruitschuiven. TSMC kwam daar van de week mee. Dat ze zeggen, oké, de capex voor het tweede helft van het jaar schuiven door naar 2023. Met het oog op de iets meer onzekere toekomst dan wellicht aan het begin van het jaar gedacht.
En zo'n onzekere toekomst, leidt dat inderdaad tot een wat defensievere opstelling, zoals Koen zojuist uit de doeken deed?
Ja, absoluut, dat zou zeker kunnen. Ja.
Is het niet heel vreemd als je in ieder geval kijkt naar de AEX? Ik begrijp, de wereld is aanzienlijk veel groter dan dat, maar dat veel bedrijven hun winsttaxatie niet hebben aangepast aan de hand van alles wat er aan de orde is. De oorlog in Oekraïne, inflatie, een andere opstelling van centrale banken. Het kan toch niet zo zijn dat dat de meeste bedrijven niet raakt?
Die rentestijging, de belangrijkste reden voor de angst in de markt is op dit moment, is niet per se iets wat heel veel bedrijven direct in hun winst- en verliesrekening raakt. Bedrijven met een sterke balans, relatief weinig schuld, gaan misschien iets meer rente betalen, maar niet heel veel meer. De angst in de markt voor die rentestijging is veel belangrijker dan de daadwerkelijke impact daarvan op de bedrijven zelf.
Nou, dat is dan de angst voor rente. Maar inflatie is natuurlijk al wel echt aan de orde. En dan kom je weer terug op een thema van pricing power. In hoeverre ben je als bedrijf in staat om dat allemaal door te rekenen? En dat zal toch ook van bedrijf tot bedrijf verschillen?
En dat verschilt van bedrijf tot bedrijf. En sommige bedrijven zijn daar veel beter in dan andere. Ik denk dat veel van die techbedrijven, die Koen zojuist noemde, dat inderdaad prima kunnen. Je gaat niet van softwareleverancier wisselen als die kosten iets omhoog gaan. Maar goed, de echte inflatie zit natuurlijk vooral bij de bedrijven die iets maken en daarvoor materialen moeten inkopen en energie verbruiken en die veel meer kostenstijgingen zien. En dan is het belangrijk om bedrijven te hebben die iets doen wat enigszins uniek is, waar niet al te veel concurrenten zijn, met een vaste groep afnemers die bereid zijn die iets hogere kosten ook te betalen.
Maar hoeveel bedrijven zijn dat? Die iets unieks doen, waar weinig concurrentie is en waar klanten toch wel bereid zijn om dat te blijven betalen?
Nou ja, dat zijn er een paar, maar inderdaad niet heel erg veel. En dus moet je heel erg oppassen voor bedrijven die een commodity goed hebben en die heel veel personeel, neem luchtvaartmaatschappijen, heel veel personeel, heel gevoelig voor inflatie. En ja, je kan ook heel makkelijk met een andere maatschappij vliegen, althans vorige zomer. Maar je moet dus denk ik heel goed kijken naar waar zit dat unieke model, dat zijn er maar een paar. Dat kan inderdaad software zijn die heel goed geïntegreerd is of op maat gesneden is en die je uiteindelijk ook helpt om die inflatie te bevechten. Ja, want inflatie leidt ook tot innovatie. Je gaat nadenken over hoe je dingen efficiënter, makkelijker kan doen om op die manier je kosten verder te reduceren en je winst op peil te houden zonder dat je je prijzen hoeft te verhogen. Nou ja, dat zou het mooiste zijn.
Als die salarissen echt flink gaan stijgen, waar sommige economen nu bang voor zijn, dan kan dat ook zeker leiden tot verdergaande automatisering of in sommige gevallen robotisering. En dat is dan, noem maar even, een voordeel daarvan inderdaad, wat Koen zegt, dat bedrijven daar meer en beter over gaan nadenken.
Waar andere economen over praten is het bestrijden van de inflatie. En misschien lukt dat wel, maar de prijs die je daarvoor betaalt is een recessie. En dan heb je weer een heel ander verhaal.
En de vraag is of we daar bang voor zouden moeten zijn.
Nou, jij.
Het hangt een beetje vanaf hoe je recessie definieert. Kijk, Amerikanen hebben een vrij strenge definitie en na twee kwartalen negatieve groei zeggen ze al, we zijn in recessie. En dat zou zomaar kunnen dat aan de hand is.
Ja, dat is dan een technische recessie, daar
precies,
voel je weinig van.
Op het moment dat je echt last van zou hebben van een recessie, dan gaat dat gepaard met grote werkloosheid en duidelijk afnemende vraag van consumenten en bestedingen die snel terugvallen. Ja, dat lijkt op dit moment nog niet aan de orde. Dat is,
maar als er hier in Europa echt een begrenzing komt op gasverbruik en bedrijven zullen ook terug moeten met 15%.
En als je een groot deel van de Duitse industrie gaat stilzetten omdat er geen gas is, bij wijze van spreken, in een soort worst case scenario, Kijk, dan raakt het heel veel andere bedrijven. En dan raakt het ook wellicht de werknemers van die bedrijven. En dan heb je een ander verhaal. Maar dat is wel het meest zwarte scenario inderdaad, wat er nu voor ligt.
Is dat het meest zwarte scenario of wordt dat een steeds reëler scenario, Koen?
Nou, naarmate de tijd strijkt en oplossingen uitblijven, wordt dat een reëler scenario. Maar gisteren bijvoorbeeld het nieuws dat Van der Leyen op bezoek is geweest in Azerbeidzjan om daar gas vandaan te gaan halen. Om op andere plekken alternatieve energiebronnen. Dat komt nu allemaal in stroomversnelling. Het enige lastige daarvan is dat we niet zeker weten of we in de komende winter die bronnen al hebben. Maar of het in de winter van 2024 opgelost is, die kans is vele malen groter. Dus het is letterlijk wordt het een kwestie van overwinteren.
Ja. Dit is wel zo'n misschien wel kantelpunt. Misschien zijn dat ook wel heel grote historische woorden. Zo bedoel ik het niet. Maar je moet denk ik toch als belegger eens goed naar je portefeuille kijken. Wat doe ik wel, wat doe ik niet? Of moet je vooral bepalen, zit ik hier voor de lange termijn of voor de korte termijn? Moet je echt gaan herschikken, denk je, Simon?
Als je voor de lange termijn in bedrijven zit waarvan je denkt dat die de komende 5 of 10 jaar goed zullen blijven groeien en producten hebben die gevraagd worden, bijvoorbeeld omdat ze actief zijn in de energietransitie, ik noem maar wat.
5 of 10 jaar, dat is wel een lange horizon.
Ja, dat denk ik, dat is de horizon die je moet hebben als aandelenbelegger. Dan hoef je niet per se heel veel te herschikken. Als het ook nog eens bedrijven zijn met een sterke balans die tegen een stootje kunnen op het moment dat het op korte termijn tijdelijk even tegen zit, dan hoef je als belegger niet je hele portefeuille op zijn kop te zetten.
We gaan naar Arcadis dat wat zaken op zijn kop gezet heeft.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is te gast. Simon van Veen en Koen Bender. Advies- en ingenieursbureau Arcadis neemt het Canadese ontwerpbureau IBI Group over voor 664 miljoen euro, volledig gefinancierd met schuld. Niet onbelangrijk. Is dit ook het uitgelezen moment? Veel koersen staan wat lager om, als je het geld hebt, een overname te doen, Koen?
Ja, dat denk ik wel. Dat gaat overigens in dit geval niet op, want ze betalen bijna 2 keer zoveel per aandeel als dat de koers een jaar geleden was. Dus,
30% premie op de slotkoers van afgelopen vrijdag?
Ja, maar het is bijna 19 Canadese dollars en het aandeel stond, iets langer geleden, bijna een jaar geleden, stond het rond de 11. Dus voor die aandeelhouders is ogenschijnlijk een hele mooie deal. En Arcadis roept ook dat het een hele mooie deal is. Dus,
en ik kan denk het beide waar zijn?
Ja, als ik er zo doorheen lees, dan denk ik wel. Want het bedrijf is heel sterk in Noord-Amerika op infrastructuur, ook gebouwmanagement. En het hele interessante is dat een heel groot deel van haar 3000 werknemers programmeurs zijn. En als je gaat kijken, de 30.000 werknemers van Arcadis, alle bedrijven zitten te springen om programmeurs. En in dit geval kun je ook zeggen, ze kopen een hele sterke club op softwaregebied, gebouwensoftware, wat natuurlijk steeds belangrijker wordt om die gebouwen efficiënter te maken, op allerlei gebieden, modellen daarop los te laten. Daar kopen ze een hele sterke club in. En dat wat ze doen is super, 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 super schaalbaar. Dus je kan waarschijnlijk met dezelfde hoeveelheid mensen, programmeurs, kan je dit nu wereldwijder gaan uitrollen. Dus ik zie hier wel, ik zie de rationale van deze deal wel.
De topman van Arcadis noemde het gisteren op BNR een koopje. Een goede deal, zoals Koen al zei. Denk jij er ook zo over, Simon?
Ze betalen een redelijke prijs, ruim 11 keer de cashflow. Verwachte cashflow voor dit jaar, als je de cijfers over het eerste kwartaal die al bekend zijn voor het hele jaar zou mogen doortrekken, dan moet je ook even afwachten. Zelfs staat het aandeel Arcadis meer in de buurt van 9 keer zeg maar cashflow. Dus, ze financieren het gewoon met schuld, dus tegen een ongetwijfeld lage rente. Dus in die zin, het draagt gelijk bij aan de winstgevendheid en de kosten van de deal zijn beperkt. Dus dat lijkt een goede deal te zijn.
Veel mensen met wat historisch inzicht die wijzen meteen op eerdere overnames van Arcadis. Onder de vorige topman ook een buy-and-build-strategie, niet allemaal even succesvol. Denk je, en nu moeten we een beetje tussen de oren van de topman kijken, dat het dan toch een extra drempel is om daar weer toe over te gaan, om toch een forse overname te doen?
Ja, ik weet niet of dat soort overwegingen uit het verleden meegespeeld hebben bij deze. Ik denk dat je ze de overnames gewoon één voor één dus op zijn eigen merites moet beoordelen. En dan kijken of het wel of niet past bij Arcadis. En in dit geval lijkt het prima te passen. Verschilletje is wel dat bij het Canadese bedrijf wat ze overnemen, de grootste aandeelhouder eigenlijk het personeel zelf is. Hè, die een derde van de aandelen hebben. Die dus eigenlijk als een, ja, zeker topmanagement, dat zal zich een soort partner bij hun eigen bedrijf gevoeld hebben. En dat zou in de nieuwe combinatie natuurlijk wel eens kunnen ontbreken. Want Arcadis is de structuur anders.
Kom je toch op culturele verschillen? Ik sprak daar gisteren ook over met Marco Groot, consultant van EDS Week. Ook lid van dit beleggerspanel. En hij zei dit.
Als je die cijfers in elkaar schrijft, dan denk je, ja, dit kan werken. Maar daarna komt het kwalitatieve stukje. Dat die businesses ook echt in elkaar passen. En Arcadis zegt, hè, we hebben drie pilaren. En we voegen daar echt een hele stevige nieuwe pilaar aan toe. Die vooral data gedreven is. Hè. De missie van Arcadis is om de wereld duurzamer te maken. Zij streven naar maximale impact om de kwaliteit van leven te verbeteren. En de missie van IBI is om de stad van morgen te definiëren en te ontwerpen.
Dat is hartstikke mooi gesproken. Dat zou tot een culturele match moeten leiden. Maar dan gaat het hier toch ook concreet over synergievoordelen. 15 miljoen Canadese dollars over 3 jaar. Dat is het idee dan per jaar te realiseren. Koen, moet je dat allemaal met een korreltje zout nemen? Of kun je dat toch ook wel bijna tot achter de komma zo inzichtelijk proberen te maken?
Nou, dat lijkt me heel erg lastig om het tot achter de komma inzichtelijk te maken. Bovendien denk ik dat op de omzet die ze draaien is 5 miljoen per jaar nou niet echt heel
15.
Erg. Ja, 15. Ja, vind ik nog steeds. Nee, maar vind ik nog steeds op die omzet niet echt heel erg. En dat is ergens ook logisch, want er zit geen overlap in kantoren die je kan sluiten of andere dingen. Ik denk dat natuurlijk kan je focussen op de synergie in kostenbesparing en op de multiples van het bedrijf nu. Maar je belegt niet in een bedrijf om wat het nu is. Je belegt in een bedrijf om wat het gaat worden in die holding period van 5 jaar die Simon net al aanhaalt. En ik denk dat als je deze bedrijven in elkaar schuift, dat je daar is absoluut meer ruimte voor kan krijgen en groei kan gaan zien. En dus kan het, dit kan een aanjager gaan zijn voor Arcadis wereldwijd om ook betere, mooiere opdrachten en sterker in het zadel te zitten. Want software, ja, daar hadden we het net in het begin al over, als je dat eenmaal hebt, als je er eenmaal voor gekozen hebt, dan zit je er vaak ook lang aan vast. Dus je houdt je klanten ook langer bij je.
We gaan van de wat langere termijn naar de wat kortere termijn, namelijk de cryptovaluta. Binance, dat is de grootste handelsbeurs voor cryptovaluta, zoals Bitcoin en Ethereum, heeft een boete van meer dan 3,3 miljoen euro gekregen van de Nederlandse bank. Binance voldeed namelijk niet aan de wettelijke registratie die witwassen en het financieren van terrorisme tegen moet gaan. 3,3 miljoen euro, handelsvolume van 14 miljard euro. Dat lijkt dan toch te doen, Simon? Of is het signaal vooral belangrijk?
Dat laatste, denk ik. Het gaat om het signaal dat de DNB zegt van wacht even, jullie hadden je moeten registreren, heb je niet gedaan en vandaar deze boete. En dat is ook richting andere partijen die mogelijk een vergelijkbare boete staat te wachten.
Ja. De Nederlandse bitcoinbedrijven die zeggen, ja, het leed is al geleden, het kwaad is al geschied. Want veel klanten hebben toch gekozen voor Binance, terwijl wij bezig waren om te voldoen aan die registratie, ontzettend veel kosten hebben gemaakt. Dus de marktpositie van Binance die is al ingenomen. Is het een beetje achter de feiten aanloop?
Zo'n boete komt per definitie naar de feiten. Maar ik weet niet of het daarmee te laat is, of dat DNB te langzaam is geweest, of dat ze dat sneller moeten doen. En ik weet ook niet hoeveel voordeel Binance heeft gehad van dat niet geregistreerd zijn. Dat vind ik heel moeilijk om daar. Natuurlijk zegt de concurrentie van ze moeten nog harder aangepakt worden. Dat lijkt me logisch.
Nou, de concurrentie heeft zich verenigd in de Verenigde Bitcoinbedrijven in Nederland. Patrick van der Meijden sprak ik gisteren, die zei het volgende.
Wat je nu zag was dat DNB de buitenlandse partijen liet lopen. En de Nederlandse partijen juist te streng aanpakten. En ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk hoe dat gelopen is.
Koen, volgens mij hou jij je verre van deze wereld, maar zou deze analyse kunnen kloppen?
Nou ja, voor wat betreft dat de buitenlandse partijen te weinig gereguleerd worden met het aanbieden in Nederland, dat zou best wel kunnen. Maar te streng aangepakt worden. Welkom in de grote mensenwereld van financiën. En dit is met een reden gereguleerd. En dat gaat om bescherming van de consument. Dus ik vind het niet meer dan terecht dat er nu ook strenger wet- en regelgeving wordt uitgerold voor nieuwkomers op de markt, met welk geweldig idee ze ook hebben. Dat hoort erbij. De boete die uitgedeeld is, in verhouding op de omzet, waar je het net al even over had, 14 miljard. Ja, is dat het volume aan bitcoins dat door de boeken is gegaan? Of is dat daadwerkelijk de omzet van de commissie geweest die ze geïnd hebben? Dat laatste denk ik niet. Dus ik denk dat die boete best wel fors is. En er zouden we gewoon voor partijen die niet voldoen aan de regels, moeten er meer boetes komen. En het moet beter gereguleerd worden. Want je ziet nu de ene na de andere partij, ze zakken allemaal als kaartenhuizen in elkaar.
Maar dan is toch uiteindelijk die regulering, dat stempel van de Nederlandse bank, een voordeel?
Ja, nou absoluut. En ik vraag me ook af, we zijn met z'n allen bezig om de wereld transparanter en beter en groener en ESG te maken. En dan gaan we hier toestaan dat iedereen maar zonder een paspoort te laten zien rekeningen kan openen en geld overal naartoe kan sturen. No questions asked. Ik vind het ook niet meer in deze tijdgeest horen. En ik snap ook niet zo goed waarom heel veel mensen die zeggen dat ze de wereld beter willen zien gaan worden, vervolgens beleggen in valuta's die volledig ongereguleerd zijn. Daar hoort regulering bij. Dat is nou eenmaal part of the deal. Nou,
ook Binance is tot dat inzicht gekomen, hè, want die hebben een registratieaanvraag ingediend bij DNB. DNB zegt zelf ook, het is een flinke boete. Hij had nog hoger kunnen zijn, maar ze hebben zich relatief netjes gedragen tijdens het onderzoek. Binance gaat overigens wel in hoger beroep. Nou, dopen we dit eenmalig om, dit panel, tot juridische zaken. Simon, wat denk jij? Kan Binance hier nog een zaak van maken? Of moeten ze die boete gewoon lappen?
Ik denk dat ze die boete gewoon moeten betalen. En dat ze op zich blij moeten zijn dat, dat ze er zo relatief makkelijk dan vanaf komen.
Jullie zijn er ook, ik weet niet, relatief makkelijk vanaf gekomen. In ieder geval, het is weer ten einde. Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dank voor jullie komst.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
Straks gaat het in dit programma over een nieuw platform voor werk, mensen die een tweede baan zoeken.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.